Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 27, de versen 1, 5 en 6. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Psalm 27, de versen 1, 5 en 6. Gemeente, hoor nu het woord van God. Het wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26, vers 36 tot en met 46. Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Eerst stellen wij ons voor de spiegel van de heilige wet van God. En daarna zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Psalm 40, vers 4, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen Matteüs 26 vanaf vers 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad de derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt.
Uit Psalm 88 gaan wij zingen de versen 1, 9, 10 en 11. En probeert u in het zingen u ook te verplaatsen naar de hof van Gethsemane, waar Jezus de toorn van God heeft ondergaan en waar ongetwijfeld de woorden van deze psalm ook in zijn gedachten zullen zijn geweest. Psalm 88, de versen 1, 9, 10 en 11. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Met Gods hulp, gemeente, gaan we samen overdenken wat u is voorgelezen uit Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46. We lezen daarvan alleen het eerste gedeelte van vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. Het gaat vanmorgen over de borg in de hof. De borg in de hof. Twee gedachten. Een bedroefde borg. En in de tweede plaats een biddende borg. Een bedroefde borg en een biddende borg. Het eerste punt dus, een bedroefde borg. Ziet u ze gaan, gemeente? 11 discipelen samen met hun meester. De herder met zijn schapen. Jezus voorop. Want we lezen in vers 36, toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. Met hun meester hebben de discipelen aan tafel gelegen. Het Pascha is gevierd. Het heilig avondmaal is ingesteld. Judas de verrader is ontmaskerd. Petrus de verlogenaar is aangewezen. En ze hebben de lofzang gezongen. Meisjes, jongens, in het nachtelijk duister gaan ze door de stille straten van Jeruzalem. Naar het oosten, naar de Olijfberg. En aan de voet van die berg, daar ligt de tuin, de hof, het landgoed van Gethsemane. En het zijn 11 discipelen, want Judas is er niet bij. En met de Heere Jezus steken ze de beek Kidron over. Zoals David ooit door deze beek gegaan is toen hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom, die hem naar het leven stond. En nu zien we daar de grote Davidszoon gaan. Niet op de vlucht, maar gewillig zijn lijden tegemoet. Een legertje met zwaarden, stokken, fakkels en lantaarns is naar hem onderweg. Maar Jezus treedt het strijdtoneel tegemoet en deinst niet terug. Wat zal er door de discipelen zijn heen gegaan? Ze komen uit die opperzaal, die bovenzaal, en gaan een onbekende toekomst tegemoet. Dit hadden ze niet gedacht. Zij koesterden verwachting over een aards koninkrijk. Ze dachten, misschien zitten wij straks wel aan zijn rechterhand. Maar het gaat anders. Het gaat naar Gethsemane. Achter Jezus aan. Gethsemane, wat betekent dat eigenlijk? In het Grieks betekent dat woord olijfpers. Als je in deze boomgaard kwam, dan stonden daar allemaal olijfbomen. En tussen die olijfbomen stonden olijfpersen. En die hof, die tuin zien we Jezus binnengaan. En dat niet zonder reden. Jesaja had dit al voorspeld. En Christus zal straks uitroepen, hoe word ik geperst, totdat het volbracht zij. De toorn en het recht van God drukt op hem. En hij wordt zoals de olijven geperst en verbrijzeld. Het is een bekende plaats voor Jezus en zijn discipelen. Ze zijn er vaker geweest. We lezen in Johannes 18 dat zij daar vaker kwamen. Jezus onderwees er zijn discipelen en de hof, de tuin was voor hen een bidvertrek. En ook Judas de verrader kende deze plaats. En daarom kan hij zijn meester snel vinden. Hij zal daar wel zijn. Want in het duister van de olijfhof zocht Jezus vaak het aangezicht van zijn Vader. En in deze laatste nacht van zijn leven begeeft Jezus zich met zijn discipelen naar deze hof. Zojuist heeft hij in die bovenzaal onderwijs gegeven. En dan, als ze weggaan, uit die bovenzaal zegt Jezus, staat op en laat ons van hier gaan. De borg in de hof. Waarschijnlijk was de Olijfhof eigendom van een grootgrondbezitter, een rijk man, die de zaligmaker toestemming gegeven had om in zijn hof te zijn. Daar kon hij tot zichzelf komen, op adem komen, zouden wij zeggen, en smeken tot zijn lieve Vader in de hemel. Gemeente, hebt u ook zo'n bidvertrek? Zo'n binnenkamer, uw slaapkamer misschien, of iets anders, om in de afzondering tot de Heere te bidden? Is het uw leven, ik sta zelfs in de nacht op om God te loven, of in de vroege morgen, mijn overdenking van hem zal zoet zijn, Psalm 104. Als nu de borg al een binnenkamer heeft, dan moet u er zeker een hebben. Als de Heere Jezus niet zonder zijn Vader kan, dan kunt u zeker zo'n plaats niet missen. Jongeren, zoeken jullie ook kracht door middel van het gebed? Een stille plaats te midden van alle hectiek en rumoer en onrust, dat is niet alleen maar iets voor oude mensen. Een plaats om stil te zijn met de schrift voor het aangezicht van de Heere. Dat was Gethsemane voor de borg. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen, zit hier neer totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. We zien hem de hof binnengaan. Dan zegt hij tegen 8 discipelen, zit hier neer, blijven jullie maar hier. En 3 andere discipelen mogen verder mee de tuin in. En Jezus zal straks nog dieper de hof binnengaan. Wat moeten de discipelen gaan doen? Zomaar gaan zitten en niets doen? Dat zou je kunnen denken. Maar u weet dat wij schrift met schrift moeten vergelijken. En dan zien we in Lucas 22 staan dat Christus tot hen zei, bid dat gij niet in verzoeking komt. Ze moeten medestrijders en medezuchters zijn in het gebed. Als de Heere Jezus straks zal bidden en roepen, dan moeten zij ook roepen tot de Vader. Dat is hun opdracht. En geloof maar dat er veel verzoekingen zijn in de hof. De Satan staat al klaar met al zijn engelen. Hij weet dat Jezus nu de hof binnengaat, waar hij zijn strijd alleen zal doorworstelen. En hij zal alles op alles zetten om dat lijden te verhinderen. En daarom moet de kerk hem ondersteunen in zijn lijden. Gemeente, meisjes en jongens, deze mooie tuin, de Olijfhof, bepaalt ons bij een andere hof die in de Bijbel wordt genoemd, de Hof van Eden. Het paradijs waar Adam en Eva wandelden met God en waar het zo goed was. En in die hof is vanwege de zonde het lijden in de wereld gekomen. Adam werd ongehoorzaam en heeft naar de Satan geluisterd. En het lijden wat daar begonnen is, zal in de hof van Gethsemane tot een hoogtepunt komen, of moet ik zeggen, dieptepunt. In deze hof zal de tweede Adam gehoorzamen tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. In de eerste hof hebben wij mensen de dood gekozen boven het leven. Maar in deze tweede hof wordt het leven verworven en aangebracht voor mensen die midden in de dood liggen. Is dat geen wonder? Ik mag u verkondigen dat in deze hof van Gethsemane er één is die de weg, de waarheid en het leven is. Daar gaat Christus de dood tegemoet om het eeuwige leven te verwerven aan mensen die zich de dood hadden waardig gemaakt. Gemeente, verbreekt dat uw hart niet? Niet alle discipelen mogen mee. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. De andere discipelen blijven bij de ingang van de hof. De zonen van Zebedeus, jongens en meisjes, wie zijn dat? Dat zijn Jacobus en Johannes. Waren zij beter dan de andere discipelen? Waren het nettere ambtsdragers of waren ze godsdienstiger dan die anderen? Hadden ze een streepje voor bij de zaligmaker? O gemeente, zo is het niet. Voor ons mensen is het niet te verklaren. Het is Gods vrijmacht. Hij geeft onderwijs aan wie het nodig heeft. Hij weet precies wat de zijnen nodig hebben. Petrus is er ook bij. Petrus, die zei, nadat Jezus had gezegd, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan. En de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Die kudde wordt verstrooid. En wat zegt Petrus dan? Al werden ze ook allen aan u geërgerd. Ik zal nooit geërgerd worden. Hij zal zich nooit aan Jezus ergeren. Petrus niet. Petrus zal niet op de vlucht slaan. Hij zal bij Jezus blijven. Al moest ik ook met u sterven, zegt hij. Zo zal ik u geenszins verloochenen. Ik niet. Het zal vast een ander zijn. Maar nu zegt de Heere Jezus als het ware, Petrus, kom maar mee de hof in. Denkt u dat u de lijdensbeker, de lijdenskelk kunt drinken, al is het maar één slok? Kom zien wie die beker drinkt. Niet u, maar ik. En die zonen van Zebedeus, benoemden ze al, die mogen ook mee. Lees thuis maar eens Matteüs 20. De zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, dat waren jongens. Wat zeggen zij in het 22e vers van Matteüs 20? Wij kunnen. Wat kunnen ze? Wel, zij dachten dat zij de drinkbeker konden drinken die Christus zou drinken. En daar waren ze misschien nog trots op ook. Maar Jezus zegt, gij lieden weet niet wat gij begeert. Jullie weten niet wat je zegt. En in de hof gaat Jezus hen laten zien dat ze nog geen druppel uit die beker kunnen drinken. En dan lezen we in ons hoofdstuk dat hij droevig en zeer beangst werd. Hij spreekt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. De apostel zal er later over schrijven in Hebreeën 5 vers 7, die in de dagen zijns vlezes gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd en verhoord zijnde uit de vrees. De discipelen zullen straks getuigen zijn van zijn lijden en een getuige is iemand die erbij is, iemand die het gezien heeft. Die het gehoord heeft en die het kan navertellen. En veel kunnen ze er niet van navertellen, want ze vallen in slaap. Maar toch hebben ze wel iets gezien van zijn bitter zielenlijden. Leest u weer mee? En hij begon. Dat lezen we vaker in Matteüs. Bijvoorbeeld, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest lijden. Jezus zou veel moeten lijden. En hij maakt er een begin mee en er komt geen einde aan. Het wordt steeds erger en intenser. Meisjes en jongens, jullie zijn vast wel eens verdrietig. Er kunnen misschien zorgen zijn in je leven. Misschien gaat het op school niet goed. Misschien word je wel geplaagd. Misschien ben je ziek of heb je een slechte gezondheid. Wat is er een droefheid op deze aarde? Als gevolg van wat er in het paradijs in die eerste hof gebeurde. Waar wij God op het hoofd misdaan hebben en van het heilspoor zijn afgegaan. Hij begon droevig te worden. En dit verdriet is met niets te vergelijken. Lees het maar in vers 38. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zijn innerlijk is bedroefd. Datgene wat een mens tot mens maakt. Ja, hij is God, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens, zegt de catechismus. Hij had ziel en lichaam en het lichaamslijden was zwaar en het zou nog zwaarder worden, maar zijn zielenlijden was nog veel zwaarder. Mijn ziel, zegt Jezus, mijn gehele persoon is geheel bedroefd. In het Grieks staat er van rondom bedroefd. Alles om hem heen is droefheid, verdriet en diepe smart. Voor rondom mogen wij ook lezen omsingeld. Denk aan een leger wat rond een stad ligt, dat een stad omsingelt. Soldaten staan rondom de stad en zijn gereed om de stad aan te vallen. Zoals Psalm 22 zegt, een opstandige bende heeft mij ten prooi verkoren. David spreekt in Psalm 22 over wilde honden en over leeuwen. Stel je voor dat je omringd bent door wilde honden en door leeuwen en dat ze op je afkomen en je staat daar alleen in het midden. Je kunt geen kant op. En zo is het bij de zaligmaker. Maar dan veel erger. Hem overvalt een angst en die bedekt hem als een deken. Zoals de duisternis zomaar onverwachts kan invallen, zo overvalt de angst zijn ziel. Meisjes, jongens, jullie zijn vast wel eens bang. Misschien ben je bang in het donker. En als je buiten in het donker bent en je bent verdwaald, dan ben je bang. Of als je je vader of je moeder kwijt bent. Maar hier staat zeer beangst te worden. En dat kunnen we ons niet voorstellen. Wanneer is iemand zeer beangst? Ik denk dat het de ergste angst is als je op je sterfbed ligt en je kunt niet sterven. Zou dan het angstzweetje niet uitbreken? Zou dan het klamme zweet niet op je voorhoofd staan, op je lichaam? Ik moet verschijnen voor de rechterstoel van God. Ik moet de eeuwigheid gaan aandoen. Maar o God, dat is onmogelijk. Ik ben onbekeerd. Wat kunnen we dan angstig zijn? En nu is de borg zeer beangst. En u begrijpt dat we daar geen voorbeeld bij kunnen geven. Je kunt er eigenlijk nauwelijks over preken. Zo diep ingrijpend is dit. Alleen de zaligmaker weet wat die angst is. En als u de evangeliën met elkaar vergelijkt, dan lees je bij Marcus dat hij verbaasd werd. In het Grieks staat er, hij werd van zijn stuk gebracht. Nou, wij kennen allemaal wel mensen die niet zo gauw van hun stuk te brengen zijn. Ze blijven op hun voetstuk staan en houden zichzelf overeind. Maar de zaligmaker, hij wordt van zijn stuk gebracht. Hij werd ontsteld, staat er. En dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt dat betekent dat hij beefde over zijn hele lichaam. Wij zeggen wel eens over iemand dat hij beeft als een rietje. Petrus, Jacobus en Johannes hebben er iets van gezien, want we lezen: toen zeide hij tot hen, Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Daar zingen we van uit Psalm 69, de versen 6 en 7. Ruk door uw macht mij uit het slijk, behoed en laat mij niet verzinken in de wateren. Maar red mij uit de handen van mijn hateren, uit deze kolk en diepe watervloed. Psalm 69, vers 6 en 7.
Thank you.
gemeente, de Heere Jezus is in grote benauwdheid, gedompeld in onpeilbaar verdriet. Lucas zegt erover, en in zware strijd zijnde, zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed die op de aarde afliepen. Als wij hard gewerkt hebben, dan zweten we. En als je heel hard werkt, dan kan je hele lichaam drijfnat worden. Maar kijk nu eens naar Jezus. Hij zweet bloedstolsels. En de kanttekeningen bij dit vers geven aan dat dit de angst is van iemand voordat de strijd begint. Je weet niet meer waar je het zoeken moet. U vraagt, hij is toch God? Ja, dat is hij en dat blijft hij. Maar hij is ook mens. Een mens die het lijden het liefst ontwijkt. Een mens die geneigd is om te zeggen, zoals we lezen in Job, huid voor huid en alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Als er iemand is geweest die weet wat zwaar lijden is, dan is dat Job wel. 10 kinderen verloren. Ach gemeente, 1 kind missen is al verschrikkelijk. Er zijn voorbeelden te over van wat lijden inhoudt. U kunt ongeneeslijk ziek zijn. U kunt je bedrijf verliezen. U kunt terechtkomen op de puinhopen van je leven. En wat kan er een lijden zijn, ook van psychische aard. En dat lijden mogen we nooit onderschatten. Maar als we zien op het lijden van deze borg, de Heere Jezus, dan zegt de catechismus zo treffend op de vraag wat het woordje geleden betekent, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Jongeren, jullie hebben vast wel eens gehoord over de 5 trappen van de vernedering van de Heere Jezus. En we zien in de Hof van Gethsemane dat Jezus steeds dieper het donkere dal van zijn lijden ingaat. En in Gethsemane zet hij zijn voet op de laagste trede van de trap. De 5e trede van zijn vernedering, nedergedaald ter helle. Dat gebeurt hier. Luther zegt daarover, God van God verlaten. Wie kan dat bevatten? Een ontzettende eenzaamheid overvalt hem. En voor hem was er geen enkele troost. Ik vond benauwdheid en droefenis, staat er in Psalm 116. En Psalm 18 zegt, beken Belials worden over hem uitgegoten. Gemeente, het is niet te bevatten. De angst vliegt hem naar de keel. En hij dreigt eronder te bezwijken. Huiveringwekkend. Wij zouden wegvluchten van de marteldood. Maar Jezus kijkt de dood in de ogen en vlucht niet. Maar als mens is hij zeer beangst. En de kanttekening zegt, hij is beangst door het voorgevoel van de last van de toorn van God en de helse plagen die hij aan het kruis voor ons geleden heeft. Hij wordt benauwd van alle zijden. En dan te bedenken dat hij zo net nog tijdens de paasmaaltijd gezongen heeft, ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal de werken des Heren vertellen. Psalm 118. En nu, even later, gaat het op de dood aan. Zojuist heeft hij nog in rust onderwijs gegeven aan zijn discipelen. En nu is het een en al angst en onrust. De Heere Jezus heeft tegen al zijn discipelen gezegd, bid dat gij niet in verzoeking komt. En in vers 38 zegt hij het weer, nu tegen Petrus. Jacobus en Johannes, blijft hier en waakt met mij. Wees toch wakker en waakzaam. En hoewel overmand door de slaap, zien ze op afstand toch iets van zijn borg lijden. Een bedroefde borg. Maar hij doet meer. Hij is ook een biddende borg. Dat is ons tweede punt. In vers 39 lezen we, een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddend. En zeggend, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dan gaat Jezus nog verder de hof in. Helemaal alleen doorworstelt hij zijn strijd. Daar is de borg met de vader. Of moet ik zeggen, daar is de zoon van God met de hel en schreeuwt hij tot zijn vader. Calvijn schrijft erover dat hij niet in de hel was. Dat betekent nedergedaald ter hel niet. Nee, de hel komt naar hem toe. De hel komt op hem af. Een weinig voortgegaan zijn. Op steenworp afstand, schrijft een van de andere evangelisten. Dat is zo ver als je een steen kunt gooien. En zo ver verwijdert Jezus zich van zijn discipelen vandaan. Ze kunnen hem nog zien, nog horen en getuigen zijn van zijn worsteling. Hij viel op zijn aangezicht. Er bestaat een schilderij uit drie delen, een drieluik, waarin we de Heere Jezus kunnen zien in de hof. Op het eerste schilderij zien we hem op zijn knieën zitten. Op het tweede schilderij met zijn hoofd tussen zijn knieën en zijn gezicht op de grond. En op het derde schilderij ligt hij languit op de grond. Op het schilderij kun je dus iets zien van de diepte van het lijden van de Heere Jezus. Hij valt voorover, zoals de mensen vroeger heel diep voor een koning bogen. Hij werd als het ware één met het stof van de aarde. En zo ligt hij daar, voor mensen die stof zijn. Gemeente, luister, ik hoor hem bidden. Ik hoor hem bidden in het bidvertrek van de hof. En wat zegt hij dan? Mijn vader. Marcus zegt, Abba, vader. Volgens Marcus heeft hij het twee keer gezegd, een verdubbeling vanwege de grote smart en het zware verdriet. Het is een luide schreeuw naar de hemel. Vader, mijn vader. Die vadernaam heeft Jezus zojuist nog op de lippen genomen, voordat hij de beek Kidron overging. Vader, de ure is gekomen, verheerlijk nu uw zoon. En vader zal hij straks ook zeggen op Golgotha, als hij aan het kruis hangt, bij het eerste en bij het laatste kruiswoord. Het is een tere aanspraak, zoals een kind zijn vader aanspreekt. Er klinkt ook liefde in. De Heere Jezus is niet los van zijn vader. Er is een liefdesbetrekking al van eeuwigheid. En nu roept hij de vader aan in de grootste nood en diepste smart. Vader die zijn aangezicht verbergt. Vader die niet van hem schijnt af te weten. Vader die zijn zoon overgeeft in de handen van zondaren. Indien het mogelijk is, want bij God zijn alle dingen mogelijk, dat gelooft Jezus ook, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dat beeld van die beker gebruikt Jezus en het is een Bijbels beeld. De beker is in het Oude Testament vaak het symbool van lijden en oordeel. Oordeel van God over de zonde. Sommige schriftuitleggers denken, dat het woord beker verwijst naar een maaltijd. Meisjes en jongens, als een koning een maaltijd aanricht, een maaltijd houdt, dan staan er tafels klaar met stoelen eromheen en dan is er iemand benoemd door de koning als tafelhoofd en hij moet erop letten dat alle mensen op de goede plek gaan zitten en dat ze ook eten en drinken krijgen. En op die tafel staan natuurlijk ook bekers, zoals wij bij het avondmaal ook hebben, bekers. En die bekers, die worden tijdens het eten steeds weer volgeschonken. En het tafelhoofd bepaalt hoeveel er gegeten en gedronken wordt. En soms werd er dan zoveel gedronken dat de gasten meer dan genoeg hadden en dan liet men de beker liever aan zich voorbij gaan. En begrijpen we nu het beeld? De vader strekt zijn hand uit naar de zoon en houdt hem die beker voor. De beker van het lijden is tot de rand toe gevuld. Het lijden komt nu heel dichtbij. En dan horen we Jezus vragen, Vader, indien het mogelijk is, mag deze drinkbeker dan voorbij gaan? Wil de Heere Jezus nu toch wegvluchten? Nee hoor, want hij bidt er iets achteraan, niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Als het u behaagt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Laat hij mij passeren, staat er eigenlijk. Maar vader, als het niet naar uw wil is, geef mij dan maar die beker, dan zal ik hem leegdrinken. Denk maar aan wat er staat in Psalm 40, daar zongen we van. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God, want ik wil doen wat u vraagt. Ik ben gewillig. Gemeente, laten wij eens in die beker kijken. Wat zit daarin? Allereerst zit daar het lijden in wat zijn discipelen hem aandoen. U vraagt, zijn discipelen? Ja, dat had u misschien niet verwacht. Maar gelooft u niet dat het hem niet diep geraakt heeft dat Judas een verrader was? Jezus heeft hem nog maar net zijn voeten gewassen. En gezegd, wat gij doet, doet dat haastig. En straks zegt hij, vriend, waartoe bent gij hier? En toch, ondanks dat Judas Jezus voor 30 zilverstukken verkocht had aan het Sanhedrin, klopt zijn middelaarshart nog voor Judas. Maar Judas komt niet tot inkeer. Mijn disgenoot, mijn tafelgenoot, zegt Psalm 41 vers 5, die gaat hem aangeven, uitleveren en afrekenen met de borg. En ik denk ook aan Petrus die hem straks verloochenen zal. De discipel die zo hartelijk beleden heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En ook al de andere discipelen begrepen niets van dat lijden. Ze waren er blind voor, net als Petrus. En dat verzwaart zijn lijden. Laten wij zingen uit Psalm 41, het vijfde vers. Zelfs hij, op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn ziel en sloeg mij fier en stout, dat betekent trots, terwijl hij at mijn brood. Psalm 41, het vijfde vers. wat zit er nog meer in die beker? Dat is zijn lichamelijk lijden. Want wat komt er straks nog op hem af? Hoe word ik geperst, zegt hij, totdat het volbracht is? De soldaten zullen hem straks in zijn gezicht slaan. Ze zullen hem een doornenkroon op het hoofd drukken en de doorns in zijn slapen slaan. Wat een lichamelijke smart moet hij dragen. Ze zullen zijn rug openhalen met gezelslagen. Ploegers, zegt Psalm 129, hebben op mijn rug geploegd en hebben hun voren lang getogen. Het ploegijzer is lang gemaakt, zodat het diep in de aarde gaat. En we zien de rietstaf als een teken van spot in zijn hand. En straks aan het kruis, dan slaan ze grote spijkers dwars door zijn handen en zijn voeten. Zit er nog meer in die beker? Jazeker, wat denkt u van de spot en smaad van de mensen tot aan het kruis toe? Straks zullen twee moordenaars hem lasteren. En de Romeinen hangen een spotbordje boven zijn hoofd. Jezus de Nazarener, koning der Joden. De overpriesters en de schriftgeleerden zeiden: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu afkomen van het kruis, zodat wij het zien en in hem geloven. En het volk zal spotten: zie, hij roept Elia, nadat Jezus met grote stem riep: Eli, Eli, lama sabachthani. En de duivel is er ook, die wordt als een ontembaar wild dier op hem losgelaten, om hem te bijten en hem te verscheuren. Op Golgotha gaat de hel open en Christus staat voor een onpeilbaar diepe kloof. Maar gemeente, de beker van het lijden zit bovenal vol met de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht, zoals zondag 15 van de catechismus zegt. De toorn van de Vader over de zonde en de hitte van Gods gramschap, dat alles zit in die beker. Het is net als in de oudheid. Toen men een ter dood veroordeelde een dodelijke gifbeker gaf om die leeg te drinken. En zo geeft de Vader zijn zoon een beker vol met dodelijk gif. En hij gaat die leeg drinken. O, hier horen we uit de mond van Gods zoon een gebed dat wij mensen onmogelijk kunnen bidden. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dit gebed bepaalt ons bij de ernst van onze zonden. Wij hebben God op zijn hart getrapt en zijn toorn over ons afgeroepen. Kent u iets van die toorn, al is het maar een druppel? O gemeente, als wij daar meer van zouden voelen, dan werden we verteerd. Hebben we iets ervaren van wat de zonde teweeg brengt? Iets van Gods brandende afkeer tegen alles wat niet is naar zijn heilige wet? Gemeente, we beseffen nauwelijks waar we vanmorgen over preken. Als je ooit je eigen onmacht beseft, dan is het bij deze tekst. Daar kunnen we alleen maar van stamelen. Gemeente, wat neemt God de zonde zwaar op? En als u onbekeerd blijft, als jij onbekeerd blijft, dan zul je eens die beker zelf moeten leegdrinken. Dan daal je neer in de hel en dan krijg je die beker van Gods toorn te drinken. En die beker moet leeg. Maar hij zal nooit leeg gaan. Eeuwig en nog eens eeuwig. Wil je, jongeren, naar die eeuwige nacht? Heb je daar je ziel voor over? O, ik zeg met de apostel Paulus, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het kan geen uitstel lijden, want u kunt vandaag al in de hel liggen. Maar de Heere zegt, kom dan zondaar en laat u zaligen. Zie op deze lijdende borg die het u toeroept, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden van de aarde. Eén slok van die beker is al vreselijk, laat staan de hele beker. Laat u toch vallen in de armen van deze middelaar. Laat u toch eens neerzinken op dat offerbloed van Christus. Och, of gij ook bekend het, morgen, volgend jaar, nee, in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. En ook vandaag verkondig ik u dit vredesaanbod van God. Vanuit de hof klinkt het ernstig, maar ook welgemeend, indringend en zonder voorwaarden dat de grootste der zondaren, de snootste van de rebellen, nog om niet gratis gezaligd kan worden door deze bloedende en strijdende borg, want hij liet de drinkbeker niet voorbij gaan. Hij heeft gebeden, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar zo bad hij erachteraan, niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Kind van God, u hoeft niet te vrezen. U hoeft nooit ook maar één slok meer uit die lijdensbeker te drinken. Want Jezus heeft de hele beker leeggedronken. Zodat u, zodat jij, de beker der verlossing zou ontvangen. En zijn naam met dankzegging mag aanroepen. Hij heeft u een andere beker geschonken, waar alles in zit, de kelk der zaligheid. Hoor u die gebogen gaat onder de vloek, op wie het strenge oordeel van God rust. Het zweet werd hem uitgedrukt in de hof als grote druppels bloed. Zie toch eens op uw borg en middelaar, want hij strijdt daar voor u. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. En hij bidt zelfs voor slapers. Hij kwam tot de discipelen, lezen we in vers 40, en vond hen slapend. En zei tot Petrus, kunt u dan niet één uur met mij waken? Zeg Petrus, nou moet je eens goed luisteren. Ik heb net twee dingen gezegd. Je hebt net twee dingen gezegd. Ik zal nooit bij u weglopen en ik zal voor u sterven. Maar wat doe je nu? Je ligt te slapen, een uur lang. En ik moet straks urenlang lijden. Heb je zo weinig voor mij over? Ben je zo zwak, Petrus, Jacobus en Johannes? En de andere acht? Gemeente, kent u dat? Terwijl u zou moeten bidden, slaapt u? En als u slaapt, dan zou je moeten bidden. Wakend bidden en biddend waken. Opdat gij niet in verzoeking komt, zegt Jezus. En wat zijn er veel verzoekingen om ons heen en in ons hart. Maar vraagt u dan, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De borg beval dat zelfs zijn discipelen om dat te bidden. Laat staan als u onbekeerd bent. Dan moet u die woorden wel heel vaak bidden. Want verzoekingen en verleidingen zijn er voortdurend. Denk aan wat je hoort op je werk, wat je ziet tijdens je studie, wat je meemaakt in je omgeving, wat via de media op ons afkomt. Kunnen we dan staande blijven? Nee, geen ogenblik kunnen wij staande blijven. Dat zegt ook de catechismus en het blijkt ook in het leven van Gods kinderen. Waakt en bid is de opdracht opdat gij niet in verzoeking komt. Het is alsof Christus zegt, wees alert en houd sterk aan in het gebed, Colossense 4. Hoe komt het dat wij zo zwak zijn? Ach, de geest is wel gewillig, schrijft Paulus, maar het vlees is zwak. Het vlees is de oude mens, zegt de apostel in de Galatenbrief. Dat oude deel dat zich niet onderwerpt aan de wet van God en dat slaapt wanneer de borg strijdt. Maar de geest, het nieuwe deel, is vernieuwd naar Gods evenbeeld. Naar Gods beeld, en die nieuwe mens gaat willen wat God wil. Maar als de geest onder ligt, dan ligt het vlees boven. Dan waken we niet, maar dan vallen we in slaap. Wel nu, gemeente, voor zulke slapende discipelen gaat de zaligmaker voor de tweede keer bidden. En wat een wonder. Hij jaagt ze de hof niet uit, zoals Adam wel verjaagd werd uit het paradijs. Hij gaat weer op zijn knieën. Lees het gebed maar in vers 42. Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden. Sommige schriftuitleggers wijzen erop dat er een voortgang is, een ontwikkeling in de onderwerping van Christus aan zijn vader. In deze tweede bede geeft hij zich volledig over in vertrouwen op zijn vader. Het kan niet, vader, het is onmogelijk, maar ik heb het beloofd en ik wil ook niet anders. Ik zal gaan, gehoorzaam tot de dood. Bid u dat, gemeente, uw wil geschieden. O, dat kunnen we gemakkelijk bidden als het voorspoedig gaat. En het is nog snel gebeden ook, want het zijn maar een paar woorden. Maar als het praktijk wordt, dan moet mijn wil eraan. En dan blijft er maar één wil over, Gods wil. En dan moet mijn wil verenigd worden met de wil van God. Heere, uw wil alleen, uw doen is enkel majesteit. En hoe het dan ook loopt in uw leven en wat er ook tegen zit en er tegen opkomt, wat gij doet, vader, is goed. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. En dan mogen we de Heere Jezus navolgen en het kruis dragen en zijn voetstappen drukken, want hij gaat voorop. En nu zou je denken, na dat tweede gebed, dan zullen de discipelen toch zeker wel wakker zijn. Maar nee, ze slapen nog dieper, want hun ogen zijn bezwaard. En dan bidt hij voor de derde keer, zeggende dezelfde woorden. Het lijkt erop dat Jezus geen andere woorden meer vinden kan. Maar toch bad hij. Hij bad naar de wil van zijn vader. En toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaap nu voort en rust, zie, het uur is nabij gekomen. En de zoon van de mens wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Jezus zegt, ik ben gewillig. Mijn gebed is verhoord. De apostel zegt ervan in Hebreeën 5 vers 7. En verhoord zijnde uit de vrezen. Hoe weet Christus dat? O gemeente, we lezen in Lucas 22 dat er een engel is gekomen die hem versterkt heeft. Een gunstbewijs vanuit de hemel in die inktzwarte duisternis. En deze engel heeft niet meegeleden of meegestreden, want het was borglijden. Maar als mens werd hij door zijn godheid ondersteund, om dit diepe lijden te kunnen doorstaan. En dan tenslotte staat Jezus op van zijn knieën. Slaap nu voort en rust, zegt hij. Die woorden zijn niet spottend bedoeld. Het is een bestraffing. Alsof hij zeggen wil, het is nu toch al te laat, slaap maar verder. Jullie hebben niet anders gedaan. Nu hebt u tijd om te slapen. Maar besef wel dat de bende soldaten eraan komt. En dan ineens, zijn ze klaarwakker. Ze zijn in staat van paraatheid, want Judas komt eraan met zijn kornuiten om de zoon van de mens over te leveren in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zegt Jezus. Wat klinkt er in deze woorden een bereidwilligheid? Alsof de Heere Jezus zegt, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Vader, ik zal de weg van het lijden gaan, ongeacht wat er komen gaat. Maar ik leg mij op het altaar en geef me over in uw handen. Kom gemeente, aan deze zaligmaker ligt het niet. Wanneer u of jij straks onbekeerd de beker tot in eeuwigheid moet leegdrinken, dan ligt dat aan jezelf. Want je gaat om eigen schuld verloren. Zeg niet, ik ben toch niet uitverkoren. Dat weet u niet. En u mag daar ook niet mee beginnen. U moet alleen rekenen met het woord van God. En dat is geopenbaard. En we zien in het woord, in de hof van Gethsemane, een worstende en strijdende borg. Wordt het toch eens met de woorden uit het lied van McCain, ik heb zijn kroon gevlochten en ik heb zijn beker gevuld. Zeg het eens na met de woorden van Jacobus Revius. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het, o Heer, ik ben het die u dit heb aangedaan. Ziet u zo uit naar deze zaligmaker? Hij wordt u verkondigd, ook vanmorgen, in zijn gewilligheid en rijkdom. Al bent u nog zo onverschillig, al bent u nog zo onwillig, het staat hem niet in de weg. Deze zaligmaker is door de Vader overgegeven in de handen van zondaren, om vijanden met God te verzoenen. Bent u zo'n vijand? Hoop juist dan op hem. Amen. Laten we danken. Getrouwe God, zegen genadig uw woord. We danken u dat u ons uw woorden van leven hebt doen horen. En laat ons heden, nu, vandaag, kiezen wie we willen dienen. Als de Heere God is, volg hem na. Als Baal God is, volg hem na. Maar laten we toch niet de verkeerde keus maken. De keuze van de dood, van een eeuwigheid gescheiden van u, waarin we uw toorn en de beker van uw gramschap moeten ondergaan. En die beker moeten leegdrinken tot een eeuwigheid. Maar laat ons de kelk van zaligheid uit uw hand ontvangen, met een gewillig en gelovig hart, opdat we in eeuwigheid uw lof en eer zullen verkondigen, en opdat de tranen van het lijden in deze wereld eens van onze ogen en tot in eeuwigheid worden afgewist. Wilt u ons vanavond weer in uw huis brengen, sterkt u dan dominee Jozef, mag hij vol zijn van de Heilige Geest, en geef hem achter de kudde aan te dringen. En geef hem de bediening vanuit uw volheid. Wilt u ons komende woensdag een gezegende biddag geven? Neem weg al onze zonden en geef het goede. En laat ons u eren, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is Psalm 41. De versen 6 en 7. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronde gaan, omdat gij mij bijstand biedt. Psalm 41, vers 6 en 7. eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.